Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen het tweede en het vierde vers van Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen en zeren goedheid kent geen palen. 2 en 4 van 25. We lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 15e hoofdstuk, de eerste 17 versen. Johannes 15, de versen 1 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen we het achtste vers uit Psalm 5. Psalm 5, het achtste vers, leidt mij in uw gerechtigheden. Jezus spreekt in Johannes 15, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden, zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb, blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord, en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekend gemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat ge zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Wij doen nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan aan ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, ook vanavond lezen wij in het woord Gods in de eerste brief van de apostel Johannes. Het gedeelte dat aansluit op wat we vanmorgen hebben overdacht uit het tweede hoofdstuk, 1 Johannes 2. En vanavond vindt u de tekst in de verzen 3 tot en met 5. In Johannes 2, vers 3 tot en met 5. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt: ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. We willen samen de Heere om zijn onmisbare zegen vragen. Grote en heerlijk God, ook in deze avond gunt u het ons nog weer samen te mogen komen rondom het getuigenis dat eeuwig zeker is. Uw eigen woord. We hebben het vanmorgen mogen horen, we mogen het elke zondag horen. We hebben het vanmorgen ook gehoord, we hebben het vanmorgen zelfs ook op een zichtbare wijze in het midden der gemeente zien voorgesteld. En vanavond in deze uren van dankzegging en nabetrachting ligt de schrift weer voor ons geopend. Heren, geopend, dat wil zeggen, we hebben het boek, uw boeken, uw heilig woord opengeslagen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het nu geopend is voor ons hart. En ons hart is daarmee ook nog niet geopend voor uw woord. Er moet nog heel wat gebeuren, Heren, in een mensenleven, voordat hij het woord waarlijk in het hart ontvangt. En voordat het verstaan wordt. En voordat de kracht ervan ervaren wordt. Er moet heel wat gebeuren. En aan de andere kant, als gij het werkt, is het maar een wenk van uw alvermogen. U spreekt. En het is er. In het allereerste begin van deze wereld hebt u gezegd: daar zij licht. En dat enkele woord van u was genoeg. Toen was er ook licht. En datzelfde herhaalt zich, Heere, keer op keer. Als in het duister van een verloren mensenleven. In het donker van een verdorven zondaarshart. Door het almachtige, door het scheppende woord van u, het licht gaat schijnen. Heren, u weet hoe nodig dat is. Er zou geen leven zijn, er zou geen wereld zijn, er zou geen bestaan op deze aarde kunnen zijn als u dat licht niet gegeven had en het ook niet gedurig zou zijn blijven geven. Als de zon nooit meer opging. En als het licht zou verbleken en zou verdwijnen, dan zou alles ook heel spoedig in de kille greep van de dood zijn. En het zou ook nooit meer anders kunnen worden. Heren, zo is het ook geestelijk. De duisternis heeft ons alle gegrepen en vastgehouden. Kinderen van de nacht zijn we van nature allemaal. Er is geen mens die daar een uitzondering op vormt. En pas als gij licht geeft, dan is er licht. En als gij dat licht dan ook maar onderhoudt, Heren. Want wij hebben de verschrikkelijke mogelijkheid, zelfs na ontvangen genade, dat wij het licht toch weer zouden kunnen doven. Onze zonden, onze ongerechtigheden, ons ongeloof, ons afwijken van u. Ons toch de duisternis weer verkiezen boven het licht. Het toch weer toegeven aan allerlei verkeerdheid. Heren, het zou er allemaal de oorzaak van kunnen worden dat ook mensen die genade in hun leven hebben ontvangen, uit die staat der genade weer zouden vallen. En toch nog weer in de duisternis, tot de buitenste duisternis toe zouden kunnen terechtkomen. Maar wat een wonder, dat zult u niet toestaan. Want u staat ervoor in, Heere, dat het werk dat gij begonnen zijt niet halverwege blijft liggen. U laat niet varen de werken uwer handen. En daarom is uiteindelijk de zaligheid van uw kerk zeker. En zullen al degenen die gij gekend hebt van eeuwigheid, al degenen die door het bloed van Christus gekocht zijn, al degenen in wier hart gij geschenen hebt met het licht van het genadewoord, al diegenen zullen ook zalig worden. Dat kan de duivel niet veranderen. En dat kan de macht van de zonde niet veranderen. Heere, daar staat u voor in. En we danken u voor die wetenschap. Laat het nu ook geloofswetenschap zijn. Geloof daarin moet beoefend worden. Om er de troost uit te ontvangen. En om het te verstaan. En om er houvast aan te hebben. Maar heren, dat is niet het enige. Want de dingen mogen dan vast liggen in uw hand. Er is voor het volk dat gij gekocht hebt ook een weg die ze gaan moeten. En u houdt ze ook verantwoordelijk. En ze zullen inderdaad die weg ook hebben te gaan. De weg van de gehoorzaamheid. De weg van uw geboden en van uw inzettingen en van de waarachtige vrezen van uw naam. De weg van de heiliging, van de gedurige voortgaande vernieuwing van het leven. De weg van het gelijkvormig gemaakt worden door het herscheppende werk van de Heilige Geest aan het beeld van Christus. Om zo te mogen wandelen gelijk Hij gewandeld heeft. Dat is het bewijs van het in Hem zijn en van het in Hem blijven, zijn geboden bewaren. Dat is het bewijs dat we hem kennen. En daaruit kennen we dat we hem kennen. Heren, die dingen liggen vanavond voor ons in de schrift. Als een boodschap van uwentwege, als nabetrachting op het gevierde avondmaal en tegelijkertijd als een opdracht voor de tijd die nu voor ons ligt. Dat is het wat ge van uw volk, van uw discipelen vraagt, moogt vragen. Dat is het waar ge ook recht op hebt. En dat is het wat in hun eigen leven zo profijtelijk zou kunnen zijn. Heere, wilt u door uw woord en door uw geest tot ons spreken? En wilt u het woord zelf maar ontvouwen en het ook tegelijk toepassen aan onze harten? En geven, o God, dat dat woord zijn werking mag doen. En dat we het ervaren mogen, gij zijt er zelf bij. U doet dat woord niet ledig tot u wederkeren, maar u zendt het uit. En het zal dan ook voorspoedig zijn als ge het uitzendt. Heren, laat het tot ons geestelijk nut mogen wezen. En al moeten we dan beschaamd het hoofd buigen en al zullen we alweer ontdekt worden aan zoveel wat er aan onze kant ontbreekt. En als al die waarheid die we uit het woord gelezen hebben vanavond ook weer opnieuw duidelijk voor ons staan. Zonder mij kunt gij niets doen. Heren, al staan wij ook nu vanavond weer in onze armoede, laat dat ons geen verhindering wezen om toch te aanvaarden alles wat gij gezegd hebt, maar juist dan en juist dan ook te meer alles in u zoeken, alles van u verwachten en zo mogen komen tot dat belijden waar de apostel Paulus een keer kwam toen hij dat neerschreef in een van zijn brieven. Christus is ons alles. Heren, wij willen u ook bidden voor hen die geen kennis aan u en aan uw genade hebben. Hoewel ze kerkganger zijn, hoewel ze het woord hebben, hoewel ze dat wellicht ook lezen. En misschien ook nog wel op gezette tijden lezen, maar wier hart er nog altijd voor gesloten is. En die altijd nog onbekend zijn met zichzelf, maar ook onbekend zijn met wat genade nu eigenlijk is. Die u niet kennen en die ook niet weten van dat wandelen in de weg van liefdevolle gehoorzaamheid en toewijding aan u en aan uw dienst. Die misschien wel een slaafse wandel hebben en een slaafse gehoorzaamheid, maar geen kinderlijke liefde en dus ook geen kinderlijke gehoorzaamheid. Heren, wij willen vragen dat u ook hen gedenken wilt. En bezoek hen met uw heil door hun ogen te openen voor wat ze nog nooit gezien hebben. En hen harten te ontsluiten voor datgene wat daar nog nooit ingang in vond. Denk ook aan degene die in betrekkelijke onverschilligheid voortleven. Die het ook nooit hebben begrepen. Als de dichter zegt, uw goede tierenheid is beter dan dit leven. Diegene die dit leven eigenlijk alles achten. En geen goed dan datgene wat ze in dit leven kennen en ontvangen en kunnen bemachtigen op prijs stellen. Die aardse dingen bedenken. Heren, open hun ogen die nog helemaal gesloten zijn voor de geestelijke goederen en voor dat ene nodige. En laten zij zien dat alles wat we hier op aarde zouden hebben, en al zouden we nog veel meer verkrijgen dan we op dit moment hebben, een keer uit onze handen wegvalt en dat we er niets van overhouden. En dat we dan, maar dan waarschijnlijk te laat, tot de ontdekking zullen komen dat we het ene nodige nooit hebben gezocht en gevonden. Heere, bewaar ons daarvoor. En wilt u ons leren om de tijd die gij ons geeft uit te kopen en te gebruiken tot ons geestelijk nut, om geborgen te zijn. Nu is het nog het heden der genade. Nu laat gij nog spreken van genade. En nu zegt ge erbij dat ge u ook nog laat vinden. Heere, werk met uw Heilige Geest. En dat onwederstandelijk. We dragen aan u op alle degenen die niet naar de kerk kunnen. Ook nu weer mogen we ze u aanbevelen. Wilt gij voor hen zorgen in eenzaamheid, in ziekte, in dagen van moeite en in beproeving, in ouderdom, met alle symptomen die daarbij horen en met alle gevolgen die het ouder worden meebrengt. Laat uw genade hun deel zijn in al de gang van het leven. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk. Wilt u zegenen, Heere, het werk dat geschiet om het evangelie uit te dragen, ook in landen en onder volkeren waar dat nooit eerder gebeurd is. Bekroon dat werk ook met rijke vruchten die u alleen geven kunt. En laat in alles wat misschien moedeloos maken kan en wat teleurstellingen oplevert, toch de moed door uzelf gegeven en versterkt worden, en het vertrouwen en het geloof in uw woord, dat gij er zeker voor zorgen zult dat uw huis vol wordt en dat ze zullen komen uit al de volkeren van deze wereld om samen met Abraham, Isaac en Jacob aan te zitten in het koninkrijk der hemelen. Zegen gij degene die in dat werk dienen en die uitgegaan zijn, soms op eenzame posten hebben te werken, sterk en help. En geef genade en uw ondersteuning. Wilt gij zijn met alles wat in dienst van uw koninkrijk gebeurt, ook, en dat is dan een ander soort werk, maar het is toch in wezen ook bedoeld om het evangelie, zij het dan op een zichtbare wijze door te geven, de dienst der barmhartigheid. Als mensen lijden en als er anderen zijn die in dat lijden iets van uw barmhartigheid zoeken te vertonen, laat ook dat tot zegen mogen wezen, o God. Wilt u onze overheid gedenken en alle die verantwoordelijk werk hebben, alle die in hoogheid zijn geplaatst en alle die geroepen worden om leiding te geven in ons land en bij andere volkeren. Heren, wilt u toch geven dat uw woord zeggenschap mag hebben of weer krijgen. Want alleen als wij naar dat woord van u leven, als we naar dat woord van u geregeerd worden, dan kan er zegen op verwacht worden. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, vers 66 en vers 71. 119, vers 66. Ik heb mijn mond begeerig opgedaan. Ik heb verlangd, geheigd naar uw geboden. En 71, ik ben wel klein, veracht, maar niet verleid. U krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden. Uw gaven zijn vandaag bestemd voor de kerk. Gemeente, we hebben vanavond dus opnieuw de eerste brief van de apostel der liefde opgeslagen. We hebben daar meer dan één keer al bij stilgestaan in de voorbereiding en vanmorgen ook bij de avondmaalsbediening. En u zult wel gemerkt hebben dat het gedeelte waar we met elkaar over nagedacht hebben, met name vanaf het vijfde vers van het eerste hoofdstuk tot en met het tweede van het tweede hoofdstuk, dat dat eigenlijk één geheel is. Er ligt wel een scheiding tussen het tiende vers en het van het eerste hoofdstuk en het eerste vers van het tweede hoofdstuk, maar dat is een scheiding die mensen aangebracht hebben. En eigenlijk is het de bedoeling om na hoofdstuk 1 vers 10 maar direct door te lezen in wat dan bij ons het tweede hoofdstuk is. Dat is inderdaad ook één geheel. Het ging in dat gedeelte onder andere, dat krijgt nogal wat accent, over de zonden die in het leven van Gods kinderen nog zijn overgebleven. Zonden waar Gods kinderen geen vrede mee mogen hebben. Zonden die moeten worden beleden, zo lezen wij in het 9e van het eerste hoofdstuk. Zonden waar ook vergeving voor nodig is, zo blijkt al uit het 7e vers van het eerste hoofdstuk, waar gewezen wordt op het bloed van Jezus Christus. Zonden waar we ook een voorspreker voor nodig hebben, zo zien we in het eerste vers van het 2e hoofdstuk. Die zonden, die zijn er. Die zonden, die doen ook veel schade. Die zonden moeten er ook niet zijn, moeten er ook niet blijven, moeten ook niet onbeleden blijven. Daarvoor moet verzoening gezocht worden. En zo is de apostel ertoe gekomen om en over het bloed van Christus te spreken, dat deel van zijn priesterlijk werk waar het over zijn offer gaat, zijn bloedstorting. En de apostel is ertoe gekomen om over een ander aspect van het priesterlijk werk van de Heere Jezus te spreken. Zijn voorbeden, hij is de voorspraak bij de Vader. Maar zo vervolgt de apostel dan: wie de zaligmaker Christus zo heeft nodig gekregen vanwege zijn zonden, wie hem nodig gekregen heeft als het offer voor de zonde, als de voorspreker bij de Vader, die zal hem ook nodig gaan krijgen, die zal ook in hem gaan geloven als de Heere. Die zal ook Christus als koning gaan eerbiedigen. Want wij kunnen nooit volstaan met een deel van Christus. Integendeel, alles wat in Christus is, dat zal een verloren zondaar nodig hebben. Er is niets overtolligs in Christus. Er is ook geen ambt in Christus dat we missen kunnen. We kunnen niet denken, oh, we hebben hem leren kennen als priester in zijn offeranden en in zijn voorbeden en nu weten we genoeg van hem. Hij is ook profeet. En daar willen we vanavond bijzonder op letten, hij is ook de koning die zijn wetten stelt, die zijn geboden geeft en die van de zijnen, van zijn verloste volk, van dat volk dat kennis krijgt aan dat bloed, van dat volk dat ook kennis krijgt aan die voorbidding, die van dat volk gehoorzaamheid vraagt en mag vragen. En dan zal het in die gehoorzaamheid openbaar moeten komen of er werkelijk van verzoening met God door hem sprake is. Ziet u het verband tussen dat gedeelte waar het tot nog toe over ging en het gedeelte waar we nu vanavond het eerste stukje van nemen? Want dat gedeelte waar het gaat over die gehoorzaamheid en waar Christus al gebruikt, de apostel, die naam en die titel niet, en wijst hij zo niet expres op het ambt, maar waar het dan over het koningschap van Christus gaat, dat is hoofdstuk 2, vers 3, met name tot en met vers 11. We zullen natuurlijk ons beperken tot de tekst die ik u vanavond gelezen heb, de versen 3 tot en met 5. Daar gaat het over het kennen van hem. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Het kennen van hem. Nou kan je dat verstaan in de zin van het kennen van God. Je kunt het ook lezen als het kennen van de Zoon van God. Maar ik denk dat we daar geen keus uit hoeven te maken en dat we het een niet tegenover het ander behoeven te plaatsen. Waarom zouden we het niet op beiden betrekken? Het kennen van God en het kennen van Christus, die hebben trouwens toch ook zoveel met elkaar te maken. Niet waar? Christus is de weg, niemand komt tot de Vader dan door mij. En die mij gezien heeft, zegt hij, die heeft ook de Vader gezien. Dus laten we maar met elkaar afspreken dat als het gaat om het hem kennen, het zowel het kennen van God als het kennen van Christus bedoeld is. Maar wat is dat kennen dan? Dat woord kennen betekent in de Bijbel niet altijd precies hetzelfde. Vaak als het op God betrokken wordt en als het over de kennis van God of de kennis van Christus gaat, dan is het weten, zeker weten. Maar dan altijd een weten dat resultaat is niet van een theorie die je wel eens gehoord hebt en een beschouwing die je erop nahoudt, maar een kennen en een weten op grond van ervaring. Water is nat. Maar we weten dat omdat we dat gevoeld hebben. Omdat we dat wel eens geprobeerd hebben. Vuur is heet. Als je een klein kind dat pas een beetje begint te denken en een beetje begint verstandelijk te leven, vertelt vuur is heet, dan weet zo'n kind niet wat je ermee bedoelt. Dan is dat ook pure theorie. Maar zodra dat kind het gevoeld heeft, bij de gasplaat of bij de kachel of het fornuis of wat dan ook, dan weet dat kind uit ondervinding dat dat heet is en dat dat pijn doet. Nu zijn er zoveel dingen die wij weten omdat we er ervaring mee hebben. Tegenovergestelde, dat vinden wij bijvoorbeeld als het gaat in 2 Korinthe 5 over de Heer Jezus. Die bekende tekst aan het slot van dat vijfde hoofdstuk van 2 Korinthe. Hij die geen zonde gekend heeft. Christus weet niet wat zonde is. Ik bedoel, hij weet goed genoeg wat zonde is. Maar niet uit eigen ervaring. Niet omdat hij zelf ooit zonde gedaan heeft. En hij heeft de zonde van zijn volk leren kennen toen die zonden op hem gelegd zijn. Maar nooit uit eigen ondervinding heeft hij geweten wat zonde is en wat zonde teweeg brengt aan een verontrust geweten en aan een beangstigd gemoed en aan schuldgevoel en aan schaamtegevoel. Dat heeft hij nooit uit eigen ervaring geweten. Hem die geen zonde gekend heeft. Maar wij, dat wil zeggen, als door het werk van de Heilige Geest ons de spiegel voorgehouden is, en als de Heilige Geest ons niet alleen maar de spiegel voorgehouden heeft, maar als hij ons hoofd ook zo gestuurd heeft en als hij onze ogen ook nog een keer ervoor open gedaan heeft, zodat wij het niet meer konden ontlopen en wij moesten in die spiegel kijken, als we zo door de Heilige Geest tot kennis van onze zonden gebracht zijn, dan weten wij, dan kennen wij wat zonde is. En dan weten we van dat schaamtegevoel. En dan weten we van de smart die kennis veroorzaakt. En dan weten we van de schuld die daarmee op ons gelegen is. Zo kennen, begrijpt u? En nu heeft de apostel het over het kennen van hem. Dat is dus niet hetzelfde als weten dat de Heer Jezus er is, weten dat hij geboren is, geleden heeft, gestorven is, opgestaan is en nog veel meer. Weten omdat dat ons verteld is, weten omdat dat in de Bijbel is, dat is nog een eind van ons vandaan. Maar hem kennen, dat is hem kennen omdat we hem ontmoet hebben. Mag ik u dat illustreren met een voorbeeld uit de schrift? Het is toch altijd maar het beste om met het woord van God zelf te vragen wat de Heere met het een en ander bedoelt. En dan legt de schrift zich gedurig zelf wel uit. Denk aan de geschiedenis in Johannes 4. De Samaritaanse vrouw heeft een ontmoeting met de Heer Jezus gehad. Is daarna naar de stad gegaan. Heeft verteld aan de lieden van haar stad. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En toen hebben die mensen in Sichar via dat getuigenis van die vrouw over de Heer Jezus gehoord. En als ze goed geluisterd hebben naar het getuigenis van die vrouw, dan konden ze uit datgene wat deze vrouw over Jezus vertelde, het een en ander over de Heer Jezus te weten komen. Konden ze hem leren kennen als de Christus, want dat zegt zij. Als de profeet, als een alwetend mens. Moet dat dan ook niet de Zoon van God zijn? Hij die aan haar alles verteld heeft van haar hele leven zonder dat hij er ooit eerder ontmoet heeft. Hij moet toch wel iemand zijn die meer dan menselijke kennis heeft. Wel nu, die mensen in Sichar die hebben uit het getuigenis van deze Samaritaanse vrouw best het een en ander over de Heer Jezus kunnen leren. En als ze meer niet hadden gehad in hun leven, dan hadden ze kunnen zeggen, ja Jezus, oh ja, daar hebben wij van gehoord, daar weten we dit van, daar weten we dat van, want een uit ons midden heeft eens een ontmoeting met hem gehad en die heeft dit en dat over hem verteld. En dat was best overtuigend, want het leven van die vrouw is daar kennelijk helemaal door veranderd. Nu, zo konden ze zeggen, wij kennen hem. Maar gelukkig is het voor deze mensen bij die theoretische kennis, bij dat kennen van horen zeggen, niet gebleven. Want leest u met mij verder in Johannes 4, dan zien wij dat op een gegeven ogenblik velen van de Samaritanen uit die stad in Jezus gingen geloven. En dat doen ze om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Maar leest u verder, dan staat er, als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren. Kennelijk heeft dat woord van die vrouw ook dit uitgewerkt, dat die mensen bij zichzelf besloten hebben, maar dan willen wij hem zelf ook gaan horen. Dan kunnen we niet volstaan met wat zij vertelt. Nu willen we zelf ook naar hem luisteren. En toen zijn ze gegaan. En ze baden hem dat hij bij hen bleef. En hij bleef al daar 2 dagen... En er geloofden er veel meer om zijns woords wil. En ze zeiden tot die vrouw, we geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelf hebben hem gehoord. En nu weten wij, ja nu weten wij het. Nu weten we het omdat we hem zelf ontmoet hebben. Omdat we hem zelf gehoord hebben. Omdat zijn woord in ons eigen hart is ingegaan. Nu weten wij dat deze waarlijk de Christus, de zaligmaker der wereld is. Ziet u wat Johannes bedoelt en wat de schrift bedoelt als het gaat om het kennen van God en het kennen van Christus? Het door persoonlijke ontmoeting met hem, hem leren kennen. Ze zijn er geweest. Ze hebben het gehoord. Ze hebben het gezien. Zoals wij dat in allerlei dingen, in allerlei verbanden in ons menselijk leven hier op aarde ook hebben. Je bent er geweest, je hebt het gezien, je hebt die man ontmoet. Je hebt die vrouw horen spreken. Je hebt dat medicijn gebruikt. En je weet de werking ervan. Ja, je praat niet meer over een theorie. Je praat niet meer een ander na. Maar je hebt zelf dat medicijn gebruikt. En je hebt zelf ondervonden dat dat goed werkt. En dat het onder Gods zegen genezing brengt. Kennen door ondervinding. Zo de Heere kennen. Hem ontmoeten. Zo zijn woord horen. Zo zijn liefde ondervinden. Zo zijn wijsheid leren kennen. Zo zijn macht ondervinden. Maar is dat nou waar? Ik bedoel, is dat nou waar van ieder die de Heere vreest? Kent ieder kind van God, God en Christus nu zo? Weet iedereen dat nu zo zeker? Kan iedereen dat nu zo zeggen? Is er niet vaak twijfel? Is er niet vaak twijfel waardoor dat niet gezegd kan worden, waardoor we het niet durven zeggen, ik ken hem? Zijn er niet allerlei factoren die twijfel voeden? En komt de vraag niet keer op keer op in het leven van een mensenkind, is het bij mij wel echt? Beeld ik het me niet in? Kom ik straks misschien niet bedrogen uit? Weet ik het zeker? Liggen de dingen vast in mijn leven? Het is geen wonder dat die vragen opkomen. Dat die vragen opkomen daar waar het echte leven is. Waar het alleen maar, ja, waar het alleen maar namaak is. Daar zullen die vragen niet zo'n rol spelen. Nee, want bij namaak heb je niet dezelfde problemen als bij de dingen die echt zijn. Kunstbloemen verwelken ook niet. Dat doen echte bloemen wel. Kunstbloemen, die hoeven nooit water te hebben. Echte bloemen wel, anders gaan ze kwijnen. Niet waar? Kunstbloemen zijn altijd hetzelfde. Kunstgeloof is ook altijd hetzelfde. Een gemaakt geloof, fabrieksgeloof, is altijd hetzelfde. Maar het echte, dat is verschillend. En waar het echt is, daar is ook de bestrijding. Waar het echt is, daar zijn ook de tegenkrachten. Waar het echt is, daar is ook de vorst der duisternis. Waar het echt is, daar komt ook de twijfel menigmaal boven. En dat is geen wonder, zei ik, want er zijn er toch die in het geloof schipbreuk hebben geleden. Er zijn er toch die meegelopen hebben en van wie nog wel wat uitging ook, zo leek het, en er is niks van terecht gekomen. Er is toch een Demas die mee opliep en misschien wel voorop ging. En een prediker van het evangelie was. En hij had alle vertrouwen van Paulus en van anderen in het koninkrijk Gods. Toch heeft hij de tegenwoordige wereld weer lief gekregen. En is naar Thessalonica gereisd. Schipbreuk geleden. En een schip op het strand is een baken in zee. Zou dat nou voor mij ook gelden? Zou dat nou straks in mijn leven ook openbaar komen? Zie je, daar heb je al een van die factoren die er oorzaak van kunnen zijn, waardoor die twijfel, waardoor die benauwende en beangstigende twijfel bovenkomt. En je hebt van die mensen die zo mooi kunnen praten, en die het ook zo mooi voor een ander weten te vertellen. Mensen die zo precies alles weten, denken te weten, en die het allemaal zo netjes uiteen kunnen zetten. Maar als je ze een beetje leert kennen en je leert ze kennen in hun dagelijkse levensgang, in hun omgang met medemensen, je leert ze kennen behalve op zondag ook in hun zaken doen enzovoort, dan blijkt er van al dat mooie redeneren niks te kloppen. Is dat voor mij misschien ook waar? Ben ik misschien iemand met de gedaante van Gods zaligheid, terwijl ik de kracht ervan verloochend heb? Begrijpt u wat de vragen, dat de vragen zo makkelijk op kunnen komen, als je jezelf serieus neemt, als je het woord van God ook in zijn waarschuwingen serieus neemt, als je zelfonderzoek niet schuwt, en als je weet van de arglistigheid en de bedriegelijkheid van je hart, want daar kom je toch mee in aanraking. Dat je de ontdekking doet keer op keer dat er van binnen ook nog, toch nog, altijd nog, die verdorven natuur is. En zal dat overgebleven kwaad misschien straks toch nog over me heersen. En dat goede wat God gewerkt heeft, wat ik dacht dat God gewerkt heeft, zo overwoekeren dat er niks meer van overblijft. Ben ik misschien iemand die op steenachtige plaatsen bezaaid ben? Als de vervolging en de verdrukking komt en als het me wat gaat kosten en als het moeilijk wordt, dat het dan straks allemaal verdwijnt? Ben ik straks misschien openbaar, kom ik straks openbaar als iemand die tussen de doornen bezaaid is? Het leek wel wat, maar toen groeide er van alles en nog wat overheen en het kleine beginnende plantje werd verstikt en er kwam niks van terecht. Ik kom weer terug bij die vraag, weten al Gods kinderen dat nu? Dat ze hem kennen? Ja, Johannes spreekt daarvan. Wij kennen hem. Dat kan dus? Ja, dat kan. En Johannes zegt dat omdat hij Gods kinderen van toen en van nu erin wil onderwijzen dat ze zich niet bij die werkelijkheid van bange twijfelvragen en onzekerheden moeten neerleggen. En dat ze niet moeten gaan denken dat vrees en duisternis meer normaal is dan licht en zekerheid en vertrouwen. En zo is Johannes in overeenstemming met wat we bijvoorbeeld ook de apostel Petrus horen zeggen. Die twee zijn trouwens vaker in elkaars gezelschap geweest, nietwaar? Johannes en Petrus. En de een vulde de ander aan, maar ze spraken dezelfde boodschap. Wel nu, diezelfde apostel Petrus, die schrijft over dezezelfde dingen, dat de christenen zich moeten benaastigen om hun roeping en verkiezing vast te maken. Nou, dat is ook Johannes' bedoeling in het woord van onze tekst. Wij kennen hem. Ja, ja, zegt Johannes, dat moet u weten. Dat moet u kunnen zeggen. Maar hoe kan een mens dat dan ooit zeggen? Met al die arglistigheid van zijn hart en met al die andere dingen, hoe kom je er dan? Kun je het dan jezelf vertellen? Ik geloof toch, en ik steun toch op het woord, en er is een weg, zegt Johannes. Er is een weg om te weten dat we hem kennen. Er is een weg, en nou citeer ik vers 3 nog een keer, om te kennen dat we hem kennen. Dat wil zeggen, er is een weg om te weten te komen of dat nou echt waar is. En welke weg is dat dan? Nu, dan gaat Johannes als het ware de vraag stellen, kijk nu eens in uw leven. En onderzoek dat nu eens voor Gods aangezicht. Wat kunt u nu van uzelf zeggen wat u vroeger niet van uzelf kon zeggen? Wat is er nu uit in uw leven aanwezig wat niet uit de menselijke natuur is opgebloeid? En wat niet uit het menselijk hart is voortgekomen. En wat niet het gevolg is van alleen maar een stukje opvoeding en onderwijs. En al die andere dingen die u meegekregen hebt. Maar wat is er nu wat ongetwijfeld bij God vandaan komt? Kunt u in uw leven iets ontdekken wat niet van uzelf is? Maar wat de Heere u gegeven heeft. Iets dat niet uit de menselijke natuur opkomt, maar dat uit de hemel is neergedaald. Is dat er? En als we dan aan apostel Johannes zouden vragen, wat bedoelt u daar nou mee? Dan zal hij zeggen, nou ik wil u één ding zeggen. En later in zijn brief gaat hij meer dingen noemen. Ik zal u één merkteken geven. En later zal ik er meer noemen. Maar het merkteken, het bewijs, het miskenbare bewijs, dat ligt hierin, als wij zijn geboden bewaren. Als wij onder de scepter van deze koning zaligmaker leerden buigen. Als wij lust kregen tot gerechtigheid. Honger en dorst naar gerechtigheid. Als in ons leven de allesbeheersende vraag geworden is, waar het bij Paulus mee begon en waar het in Paulus leven altijd om is blijven gaan. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal. Als het in ons leven geworden is zoals we het de Heer Jezus in Johannes 15 hoorden zeggen. Gij zijt mijn vrienden. Wanneer dan? Wanneer dan? Als gij doet wat ik u gebied. Indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. Dat is de test. Dat is de test of de belijdenis oprecht is. Dat is de test waaruit u weten kunt of u hem echt kent. Hem echt kent. Dat is de test waarbij tegelijkertijd ook scheiding gemaakt werd tussen de ware en de schijngelovigen. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan Gods geboden, aan de rechten van de koning. Gehoorzaamheid. En als dat er is, en ik ben weer terug in het eerste hoofdstuk, dan wandelen we in het licht, gelijk hij in het licht is. Als dat er niet is, dan is dat een leven in de duisternis. En als we dan zeggen, we kennen hem en we hebben hem lief, dan zegt Johannes, ik geef er niks voor. Want dat zeg je wel, maar dat blijkt nergens uit. En als je het alleen maar zegt, en als je leven het weer spreekt, als er ongehoorzaamheid is en als ze geboden geen echte waarde voor je hebben, dan ben je een leugenaar. Dus Johannes draagt een merkteken van de ware christenen aan. Een kenmerk dus. En daar bindt hij de zekerheid aan vast. Natuurlijk, echt, de zekerheid is gelegen in het woord, in het geloof in Christus, dat steunt op het beloftewoord van God. Daar ligt de zekerheid in. Maar, wanneer weet ik nou of dat geloof echt is? Wanneer weet ik nu? Wanneer ben ik er nu zeker van dat ik me niet vergis? En dat ik op sterke, onwankelbare grond sta, is er zo'n bewijs te krijgen? Ja, in het werk van de Heilige Geest. In het werk van de Heilige Geest. En dat werk van de Heilige Geest openbaart zich in de vruchten. Kijk, en daar gaat het de apostel om. Niet om hen die zeggen, we hoorden dat vorige week ook. Niet om hen die zeggen, maar om hen bij wie het blijkt. En daar is de apostel Johannes helemaal mee in de lijn van het onderwijs van de Heer Jezus, want het zijn zijn woorden geweest die hij sprak. Uit de vruchten zult ge ze kennen. En daarmee is Johannes ook helemaal in overeenstemming met het getuigenis van Jacobus, een andere apostel, die zegt, het zal toch uit de werken moeten blijken of u een echt geloof hebt of dat het een doodgeloof is. En is het echte geloof niet altijd op bevestiging uit? Wil het echte geloof het niet altijd weer bij God vandaan weten? Zegt de begenadigde mens, juist in de strijd, in de aanvechtingen, in de moeite, als hij in aanraking komt met zijn eigen ongelovige bestaan keer op keer, zegt de begenadigde zondaar niet elke keer weer tegen de Heere, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil? Wel nu, de Heere geeft deze toetssteen. Zijn geboden bewaren. Die daar zegt, vers 4, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart. Dat is een mooi prater. Dat is een mondbeleider. En daar heeft Johannes niet veel mee op. En daar moeten wij ook niet veel mee op hebben. En als het onszelf zou betreffen, dan wordt het tijd dat we buigen onder het oordeel van het woord van God. Want vergeet u het nooit, er zijn volop leugenaars in de wereld. In de wereld, ja. En alles is van de leugen doortrokken. Van het zakenleven tot de politiek en alles is van de leugen doortrokken in onze verleugende maatschappij. Maar vergeet u het niet dat in de kerk ook heel wat gelogen wordt. En dat er in de kerk ook heel wat leugenaars zijn. En dat de leugen bij de kerkdeur niet rechtsomkeerd maakt, om dat terrein van kerkgangers maar ongemoeid te laten. Er is op het terrein van de godsdienst ook wat een bedrog en wat een oneerlijkheid en wat een geveinsdheid. Ja, maar we zijn toch rechtzinnig. Dat wil ik geloven, dat we rechtzinnig zijn. En dat we ook vandaag nog willen staan voor de gereformeerde religie en voor de gereformeerde confessie. En we willen er niks van af hebben en we willen er niks aan veranderd hebben. Want wat goed was voor ons voorgeslacht, dat is vandaag ook nog goed. En dat is allemaal nog waar ook. Maar u leest toch nergens in de Bijbel dat je vanwege je rechtzinnigheid het bewijs hebt dat je hem kent. Nee toch? Ja, maar ik heb ervaringen en ik heb gevoelens en ik heb aandoeningen. En er zijn tijden in mijn leven gehad dat ik echt ontroerd kon zijn. En soms heb ik dat nog ontroerd op het, bij het evangelie. En dat ik van alles en nog wat heb meegemaakt in mijn leven. Oh ja, je kunt wel visioenen gezien hebben. En je kunt wel allerlei hele bijzondere verschijningen gezien hebben. Maar de Bijbel geeft ons nergens aan dat dat het merkteken, dat dat de toetssteen is. Je kunt ook gevoelens hebben en je kunt zelfs allerlei dingen gezien hebben die alleen maar uit de duivel voortkwamen, wist u dat? Want die verandert zich ook als een engel des lichts. En dan kan hij zelfs net doen alsof hij de Heer Jezus is. En dan kan hij een boodschap geven alsof het net een boodschap van de hemel is. Johannes wijst niet op die dingen, want dat zijn geen betrouwbare dingen. Wat is er nodig? Dat we zijn geboden bewaren. Dat mijn hart gewillig gemaakt is om zich te onderwerpen aan de wetten van die koning. Dat mijn hart gewillig geworden is om hem lief te hebben. En dat niet op mijn eigen manier. Maar dat mijn liefde de weg gaat van het gebod. Weet u waarom Johannes dat als het kenmerk noemt? Hierom. Omdat de Heere gezegd heeft dat als hij in een mensenleven gaat werken. En dat kunt u echt voor vast en bondig houden. Als de Heere in een mensenleven gaat werken. Als hij de waarachtige wedergeboorte werkt. De goede keus doet ontstaan. Zodat we niet alleen maar godsdienstig worden en wat ernstiger worden. En wat vromer gaan leven. En hier en daar wat veranderingen aanbrengen. Maar zodat ons leven van binnenuit veranderd wordt. Zodat bij de wortel vandaan door het werk van de Heilige Geest het nieuwe leven ons gaat doortrekken. Weet u wat de Heere dan doet? Als hij een mens dat nieuwe leven dat uit hem is schenkt, weet u wat de Heere dan doet? Dan schrijft hij zijn wet in het hart. Leest u het maar na, Jeremia 31, geciteerd in Hebreeën 8 bijvoorbeeld. Dan schrijft de Heere zijn wet in de ziel. Daarom zegt de dichter van Psalm 119 ook, en hij zegt het met herhaling, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Daarom begint die psalm ook. Welzalig zijn de oprechten van het gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. Uw geboden heb ik niet vergeten. Ik loof u om de rechten van uw gerechtigheid. Daar is de keus die openbaar komt in de gehoorzaamheid. En de gehoorzaamheid is de uiting van de liefde. Liefde tot God en alles wat van God is. Zeker ook de rechten van God. Liefde tot God. Liefde tot de wet en tot de wil van God. En als dat er niet is. Als dat er bij avondmaalgangers niet zou zijn. Als dat er ook na de avondmaal zondag niet zou zijn en het niet openbaar zou komen, dan is daarmee onze belijdenis, dan is daarmee ons woord, dan is daarmee onze daad tegelijkertijd gekenmerkt als leugen. En weer is de apostel zo scherp zoals we dat in het eerste hoofdstuk ook ontdekten. En in hem is de waarheid niet. Leugenaars. Leugenaars. Ja, ons kerkgaan kan ook een leugen zijn. Je kunt in je kerkgang de schijn aannemen. Dat je het ernstig neemt. Met God en met zijn woord en met zijn dienst. Je kunt met je avondmaalsgang de schijn aannemen. Dat je het ernstig neemt met de nodiging om tot de tafel des Heren te komen. En de schijn aannemen dat je een hart hebt dat naar de Heren uitgaat. En de schijn aannemen dat je die zaligmaker en zijn bloed en zijn offeranden niet meer kunt missen. En God weet dat je het liegt. God weet dat je het liegt. Dat is om van te huiveren. Is Johannes nou niet een beetje te radicaal? Ik heb die vraag vorige week ook gesteld. Nee, ik vind het ook niet toevallig, gemeente, dat deze apostel deze taal gebruikt. En dat de Heilige Geest hem juist ingeschakeld heeft, de apostel der liefde, om deze dingen zo eerlijk en zo zonder aanzien des persoons te zeggen. Want het zal toch inderdaad gaan om waarheid in het binnenste. En wij moeten altijd maar weer bij God vandaan weten dat het zo bij ons is, waarheid in het binnenste. Maar, en net als vorige week, de apostel eindigt niet bij de leugenaar. In het vijfde vers heeft hij de andere kant weer naar voren gebracht. Maar zo wie zijn woord wel bewaart, zo mag ik er wel tussenin voegen, wel bewaart. En dan heeft de apostel het ondertussen ook breder gemaakt. Want eerst ging het over zijn geboden bewaren, nietwaar, vers 3. En vers 4 opnieuw. En nu heeft hij die geboden Gods ineens uitgebreid tot het bewaren van het woord. Is dat niet hetzelfde? Het is hetzelfde en toch is woord breder dan geboden. Toch is woord allesomvattend van wat de Heere gesproken heeft. Toch kun je hier ook de beloften inlezen. En het evangelie. En al de andere aspecten die de Heere in zijn openbaring heeft gegeven. En waar nu de Heere werkelijk aan het werk gekomen en werk gegaan is. En waar hij die wet bezig is in het hart te schrijven. En waar hij zo'n wedergeboren mens aan zich en aan zijn dienst en aan zijn geboden bindt. Daar bindt hij hem tegelijkertijd aan de volle godsopenbaring. En wat krijg je dat woord dan lief? En wat krijg je een band aan dat woord? En dan is het niet alleen maar de Bijbel af en toe eens lezen. Plichtmatig, zo nu en dan. Maar dan gaat het om, let u ook even op dat woord nog, het bewaren van het woord. Weet u, dan denk ik aan Maria, van wie dat ook geschreven staat in het kerstevangelie. Maria bewaarde al deze dingen, overleggende die in haar hart. Daar krijg je de overdenking, de meditatie, het bezig zijn. Laat ik die uitdrukking gebruiken die ze vroeger wel eens gebruikten, en dan kon je dat wel eens meemaken in de consistorie. Als je gepreekt had dat een ouderling dankt of een diaken, dat we het woord mochten herkauwen gelijk de reine dieren des velds. Herkauwen. Bewaren. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. En dan het hele woord. Het hele woord waar de transformatie van het leven begonnen is. En waar een mens weer op God gericht is. Waar hij omgekeerd is. Bekeerd. Naar God teruggekeerd. Op God georiënteerd. Daar wordt dat woord van God. Uw woord kan mij, of schoon ik alles mis. Je zou de hele 119e psalm kunnen citeren. Door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En weet u wat daar nou het motief in is? Liefde. Liefde. Niet, oh, nou moet ik dat ook nog doen, want de Heere vraagt dat. En nou moet ik dat ook nog nalaten, want de Heere wil dat niet hebben. Slaafs. Afgedwongen. Nee, nu wil ik dat ook niet meer, want God wil het niet meer. En nu begeer ik dat, want de Heere heeft gezegd dat dat goed en nuttig en Godverheerlijkend is. Willen wat God wil. En haten wat God haat. Er is toch het herschapen worden? Er is toch, ik denk maar weer aan het begin, de eerste preek over in deze cyclus, wandelen in het licht, gelijk hij in het licht is. En zo wordt dat woord nu alles voor ons. Je kan zeggen, dat woord, dat wordt je eten en je drinken. Moet je eens nakijken of dat in uw leven ook zo is. Dat woord, dat wordt het kompas waarop je vaart. Dat woord, dat wordt de wegenkaart, om zomaar eens te zeggen, waarop je reist. Dat woord, dat wordt de regel waarnaar je begeert te leven. En dat alles door de liefde tot God. De liefde die hij in het hart heeft uitgestort. En echte liefde kun je merken. Toen die jongen van u verliefd werd, toen merkte u dat toch? Hij was niet van de telefoon af te slaan. En toen dat meisje verliefd werd op die jongen daar ergens in het oosten van het land, die ze op vakantie had leren kennen, ze heeft nog nooit zoveel brieven geschreven als toen. Je merkte toch? Als er liefde komt, dan merk je dat. Dan blijkt dat. En liefde zoekt ook de belangen van het voorwerp van onze liefde. Liefde zoekt juist datgene waarmee je het voorwerp van je liefde zoekt te behagen. Als je iemand lief gekregen hebt, dan ga je toch niet je best doen om hem te ergeren. En om in de weg te lopen. Als je iemand echt lief hebt, dan ga je juist datgene doen waarvan je weet dat die ander daar een behagen in heeft. Zo is dat ook als de ziel God lief gaat krijgen. De eer van God ga je lief krijgen. De dienst van de Heere ga je lief krijgen. En daar heb je die bewaring van de geboden, de bewaring van het woord van God. En nu zegt iemand, maar nou grijpt Johannes toch eigenlijk wel veel te hoog. Dat mag dan het ideaal zijn, maar dat bereikt toch geen mens. Dan vind ik de catechismus heel wat reëler, als in de 44ste zondag van onze Heidelbergse catechismus heel eerlijk gezegd wordt, en dan is de wet behandeld, dan zijn al de geboden van Gods wet besproken, en dan is uitgelegd wat de Heere bedoelde met dit en met dat en met al zijn geboden, en dan wordt de vraag gesteld, nou maar, we hebben dat nou allemaal gehoord, en we hebben dat nu allemaal begrepen, maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden? En dan lijkt Johannes te zeggen ja. Johannes lijkt te zeggen ja, er zijn mensen die zijn geboden bewaren en die dat niet doen, dat zijn leugenaars, maar die dat wel doen, ja, die zijn in hem. En die mogen ook weten dat ze in hem zijn. Maar onze catechismus is toch veel meer bij de werkelijkheid. Die zegt op de vraag van kunnen degenen die tot God bekeerd zijn die geboden volkomen houden? Nee, nee, zei. En dat wordt ook nog aangetoond waarom dat antwoord nee moet wezen. Ook de allerheiligsten, en dan spreek je over de allerheiligsten. Ook de allerheiligsten, zolang ze in dit leven zijn, en daar gaat het toch over, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Ja, maar er staat meer. Doch alzo dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. maar niettemin, klein beginsel. En alleen maar beginnen te leven. Weliswaar naar al de geboden, geen uitgezonderd, maar beginnen te leven. En volmaaktheid, Gods woord bewaren, de geboden bewaren zoals Johannes dat dan noemt. Lijkt dat toch niet te hoog gegrepen? Is dat niet een onbereikbaar ideaal? Maakt dat hoge ideaal dat Johannes de lezers van zijn brief voorhoudt dan toch uiteindelijk weer niet dat de mens moedeloos wordt en zegt, ja, maar dan is het bij mij nog niks en dan zal het bij mij ook wel niks worden? Dan kan ik me beter vinden bij dat woord van Jacobus, wij struikelen alle in velen. Want dat ondervind ik in mijn leven en dat kom ik steeds weer tegen. Als ik het goede wil doen, Paulus zegt dat. En dat is toch ook zomaar niet iemand die het niet weet. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik heb wel eens een gezegende avondmaal zondag gehad. En ik was ook wel eens vervuld van de liefde Gods. En ik heb ook wel eens in verwondering gezeten. Toen de Heere door brood en beker tot mijn ziel zei, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En ik ben wel eens van de avondmaalstafel in verwondering naar huis gegaan. En dat er maar één vraag in mijn ziel overbleef. Waarom was het op mij gemunt? En wat had ik er toen lust in? En wat was mijn hart toen van voornemen? Om die God en die God alleen te dienen. En lief te hebben en te vrezen en in zijn wegen te wandelen. En wat had ik een vermaak in de dingen van Gods koninkrijk. En wat was het me een vreugde om het woord Gods te bewaren. Maar ik ben mezelf weer zo verschrikkelijk tegengevallen. En ik kon op die hoogte niet blijven. En ik ben weer gevallen en gestruikeld. En de Heere weet dat in mij, dat is in mijn vlees. Ook na die gezegende avondmaalsviering en na die andere godsontmoetingen. Dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Wat moet je dan met dat woord van onze tekst? Ontkennen dat er tekorten zijn, of maar net doen alsof dat allemaal niet zo gewichtig is. Er zijn schuldige nalatigheden. Er zijn schuldige overtredingen. Maar daar was toch raad voor. Er is toch dat bloed. En er is toch die voorbidding, indien wij gezondigd hebben. We hebben een voorspraak. Maar weet u wat vooral van belang is? Weet u wat vooral van belang is? Kijk eens, wat doet God? U zegt, hij keurt die zonden in het leven van zijn kinderen niet goed. Dat doet hij ook niet. Die zonde ziet hij ook. En daar torent hij ook tegen. Maar de Heere doet nog wat meer dan alleen maar de zonden, ook de zonden die overgebleven zijn zien. Want de Heere ziet zijn volk aan met een oog van liefde en ontferming. En als God zo op de zijne neerkijkt, op grond van dat bloed, en als God zo naar de zijnen ziet, op grond van die voorbidding van Christus, dan zal God over die zonden die er in het leven van zijn kinderen overgebleven zijn, zwijgen in zijn liefde. Een bewijs uit de schrift. U weet van David, nietwaar? En er is op Davids leven heel wat aan te merken. De Heere heeft dat ook gedaan. De Heere heeft het ons alles eerlijk in de schrift laten optekenen. Dat er van David in allerlei opzichten niet veel gedeugd heeft. De zonde met Bathseba, de moord op Uria, de volkstelling en allerlei andere afwijkingen en ongerechtigheden. David wordt ons niet mooier voorgesteld dan dat hij geweest is. Maar als het nu gaat over Gods oordeel over David, hoe denkt de Heere nu over zijn kind David? Dan moet u eens lezen en daar hebt u het bewijs dat God zwijgt in zijn liefde over de ongerechtigheid. Dan lees ik uit 1 Koningen 11. Als het gaat over Salomo en over de gevolgen van de zonde van Salomo, dat dat rijk gescheurd zal worden, dan zegt God dit. Doch niets van dit koninkrijk zal ik uit zijn hand nemen, maar ik stel hem tot een vorst al de dagen zijns levens, om mijns knechts Davids wil, die ik verkoren heb, die mijn geboden en mijn inzettingen gehouden heeft. Nou, dat eerste, dat begrijpen we. God heeft David verkoren, eenzijdige genade, eenzijdige verkiezing, goddelijk eeuwig welbehagen. Ja, maar de Heere zegt er ook dit bij. Want vrucht van dat goddelijk verkiezen is dat David de geboden en de inzettingen van de Heere gehouden heeft. En die zonden van David dan, die zijn bedekt. Die zijn bedekt. En nog een ander bewijs. U weet van de discipelen ook genoeg, nietwaar? Om te kunnen weten dat dat ook mensen waren met vele gebreken en met vele nalatigheden en met vele zonden en met vele dingen waarin ze de Heere ook reden tot droefheid en tot toorn gegeven hebben. En daar zijn ze ook door de Heere over onderhouden. Als Petrus de Heere verloochend heeft, dan zal dat weer goed moeten komen. En dan moet de Heere voor Peter, moet Petrus voor de Heere verschijnen. En dan krijg je straks ook dat onderzoek naar de liefde van Petrus. En wat was dat pijnlijk aan de ene kant. Hebt gij mij lief, Simon, zoon van Jona? Je hebt gezegd dat je dat niet deed. Je hebt gezegd dat je me niet eens kende. En je hebt er met vloeken en eedzweringen eigenlijk bij betaagd. Ik ken die mens niet. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Ja, dan moeten de dingen in orde komen, zeker. Maar als het gaat over hoe de Heere om Christus wil, ook over deze nalatige en gebrekvolle discipelen denkt, die maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid hebben. Als het erom gaat hoe de Heere daar tenslotte overdenkt als ze in Christus worden aangezien. Weet u, dan zegt de Heere in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17. Van deze discipelen, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij gegeven hebt uit de wereld. Ze waren uwe, gij hebt mij ze gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Dat eerste kun je weer begrijpen. Gij hebt ze mij gegeven. Daarom heeft hij ze lief. Van eeuwigheid af. Ja, maar ook dat andere. En dan zwijgt hij in zijn liefde over die ruzies die ze gemaakt hebben. En over al die verkeerdheden die ze gedaan hebben. En dan ziet hij alleen Gods genadewerk in hen. Zij hebben uw woord bewaard. Zwijgen in zijn liefde. Gemeente, daar moet een zondaar het nou van hebben. En daar zal een kind des Heren het nou zijn leven lang van moeten hebben. En daar zul je het voor de rechterstoel ook van moeten hebben. En dat kan alleen door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat kan alleen door Jezus Christus, de rechtvaardige, de voorspraak bij de Vader. En daarom, het gaat erom dat we hem kennen. En dat we weten dat we hem kennen. En dat we dat weten doordat de liefde Gods in ons hart is uitgestort en dat we nu zo'n geboden bewaren. En dat er de hartelijke liefde is tot God. Om in de vrezen van zijn naam te wandelen. Ben je daar nou vreemdeling van? Weet je nou niet waar het over gaat in de prediking van vanavond? Omdat de dingen waar het over gaat klanken zijn, termen zijn, woorden zijn. Maar waar je geen besef van hebt en waar je zeker ook geen beleving van hebt. Ken je hem niet? Heb je er ook nooit werk van gemaakt om hem te leren kennen? En om in hem gevonden te worden? En om behouden te worden door zijn bloed, dan wordt het toch wel tijd dat je er eens op gaat bezinnen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En als je dan bij jezelf ontdekt hebt, ook nadat je tot kennis der waarheid gekomen bent, er deugt zoveel niet van. En na mijn avondmaalsgang en na mijn avondmaalszondag zal het, en zover ken ik mezelf intussen wel, toch wel weer blijken dat ik tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed ben. Dan denk ik toch weer aan die woorden van onze catechismus. Maar alzo, dat ze niet maar naar sommigen, maar naar alle geboden Gods beginnen te leven. Om dan met dat leven dat Hij gegeven heeft, maar iedere keer weer te vluchten tot die fontein van het bloed van Christus en nooit, nooit onder de voorbidding van Christus vandaan te gaan. Maar om Hem, ja Hem, bij dag en bij nacht nodig te hebben. En om zijn gerechtigheid en om zijn verzoeningsarbeid meer en meer te leren kennen. God is het waard. Is dat niet zo, kind des Heren? Een God die op u in ontferming neerzag, is die het niet waard dat u hem van harte dient? Dat u hem van harte lief hebt? Is die het niet waard dat we met lichaam en ziel en met alle krachten zouden wandelen in zijn weg? Liefde. En dat is de vervulling van de wet. En voorts, zalig worden blijft een zaak van enkel genade. Amen. We zingen Psalm 19, het zevende vers. Genadige God, ook nu danken wij u voor het woord dat u ons gegeven hebt. Maar we zijn ons al te zeer bewust, Heere, dat ook nu weer waar is. Zonder u kunnen wij er ook niets mee doen. We hebben er wel de verantwoordelijkheid. Heer, het ligt voor ons. En het ligt op ons. En uw woord vraagt van ons een antwoord. Maar geeft u genade om met het woord op de rechte wijze ook bezig te zijn. En om het te overdenken. We hebben gehoord in dat woord van vanavond dat daar ook in stond over het bewaren van uw woord. Heer, en daar komt het op aan. Dat dat woord van u voor ons voedsel wordt, eten, drinken. Dat dat woord voor u het medisch, van u het medicijn wordt. Dat dat woord van u alles voor ons wordt. En dat we het koesteren, dat we het bewaren, dat we het overdenken, dat we het leven, dat we het voorleven. Heere, geef dat. Geef dat ook in de periode die nu voor ons ligt. De avondmaal is gevierd, De dood des Heren is verkondigd. En gij hebt er recht op, juist vanwege de daarin geopenbaarde liefde. Juist vanwege de verklaarde liefde. Dat er een volk is dat in liefde tot u ontvonkt is. En dat vanuit die liefde ook u de Heren zoekt te dienen en te behagen. Dat de liefde aan het woord mag komen en aan het woord mag blijven. Heren, laat dat bij al uw oprechten van hart zo mogen zijn en meer mogen worden. U hebt er recht op en u bent het zo waard. En gij ook, Heere Jezus Christus, gij zijt het zo waard. Maar wat is de mens arm die er geen kennis aan heeft en die over deze dingen eigenlijk zich geen oordeel kan vormen omdat hij er blind voor is en die het in de beoefening zeker ook niet weet. Heere, als dat zo is en u weet bij wie dat zo is, maak dat eens anders door uw almachtige kracht. Win nog harten voor u in en trek er nog uit de duisternis en breng hen nog op de weg die naar het leven leidt. Om Jezus wil. Amen. Psalm 105, het 24ste vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos, en daar hebt u het weer, hem zou vrezen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.